Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, van die God die trouwe houdt en die eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen het werk zijner handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en onze Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, vangen we deze dienst aan met het zingen van Psalm 95 en daarvan het eerste en tweede vers. Komt, laat ons samen Israëls Heer, de rotsteen van ons heil met eer, met God gewijde zang ontmoeten. Laat ons zijn gunstrijk aangezicht met een verheven lofgedicht en blijde psalmen juichend groeten. En wat er verder volgt in het tweede vers, Psalm 95, de versen 1 en 2. Schriftlezing voor deze middag kunt u vinden in Lucas 19 en daarvan de versen 1 tot en met 10. Lucas 19, versen 1 tot en met 10. Maar vooraf doen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van het apostolicum waarna we zingen het vierde vers van Psalm 95.
En ieder spreekt nu in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter hel. Op de derde dag weer opgestaan van de doden. Opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving van zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Lucas 19, de eerste 10 versen, de geschiedenis van Zacchaeus. En Jezus, ingekomen zijnde, ging hij door Jericho. En zie, daar was een man met de naam Zacchaeus. En deze was een overste van de tollenaars, en hij was rijk. En zocht Jezus te zien wie hij was. En kon niet, vanwege de menigte, omdat hij klein van persoon was. En vooruitlopend klom hij op een wilde vijgenboom, opdat hij hem mocht zien, want hij zou door die weg voorbij gaan. En als Jezus aan die plaats kwam, opwaarts ziende, zag hij hem, en zei tot hem, Zacchaeus, haast u en kom af, want ik moet heden in uw huis blijven. En hij haastte zich en kwam af en ontving hem met blijdschap. En allen die het zagen, murmureerden, mopperden, zeggende, hij is tot een zondige man ingegaan om daar te herbergen. En Zacchaeus stond en zei tot de Heere, zie, de helft van mijn goederen, Heere, geef ik aan de armen. En als ik iemand iets door bedrog ontvreemd heb, dat geef ik vierdubbel terug. En Jezus zei tot hem, heden is aan dit huis zaligheid geschied, nu ook deze een zoon van Abraham is. Want de zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, we zingen uit Psalm 33, de versen 1... 2 en 11. Zingt vrolijk, heft de stem naar boven. Rechtvaardigen verheft de Heer, het past oprecht een God te loven. Zingt zijn grote naam ter eer. Prijst hem in uw psalmen, met de schoonste galmen, roept zijn weldaan uit. Laat de keel zich paren met de klank der snaren, looft hem met de luid. En wat er verder volgt in het tweede en het elfde vers, Psalm 33, de versen 1, 2 en 11. En de Heere zegene u en uw gaven. gemeente, voor vanmiddag eigenlijk twee teksten. De eerste tekst is uit Lucas 19, vers 6. Lucas 19, vers 6. En hij haastte zich en kwam af en ontving hem met blijdschap. En de tweede tekst, waar het eigenlijk ook vanmiddag om gaat, dat is uit Galaten 5, vers 22. Maar de vrucht des geestes is blijdschap. En daar wil ik met u over nadenken, over de blijdschap als vrucht van de geest. En twee gedachten. De eerste gedachte is de ware blijdschap. En de tweede gedachte, dat zijn de hindernissen. Dus blijdschap als vrucht van de geest, Galaten 5, dat weet u wel, dat is dat hele rijtje van de vrucht van de geest, wat begint met liefde. En dat is de eerste vrucht en daar volgt dan de blijdschap op. In Berkenwoude ben ik bezig met een prekenserie over de vrucht van de geest. Jammer dat ik dat hier niet kan doen, dus vandaar vanmiddag over de blijdschap. Dus de ware blijdschap. En de hindernissen. Jongens en meisjes, jullie kennen allemaal de geschiedenis van Zacchaeus. En Lucas schrijft dat hij rijk was. En dat was niet voor niets, want Zacchaeus was zo'n gehate tollenaar. Die belasting ophaalde voor de Romeinen en die tollenaars, dat waren gladde jongens. Die vroegen veel te veel belasting aan de mensen, aan de bevolking. En de rest, ze droegen dus een deel af aan de Romeinen en de rest staken ze in hun eigen zak. Ze intimideerden de bevolking, zoals eigenlijk ook in onze tijd gebeurt. Met die bedriegers aan de deur of op social media. En zo kregen de tollenaars, die kregen veel geld binnen, maar op een gemene manier. En Zacchaeus was rijk en zocht Jezus te zien, wie hij was. Zo lezen we dat. En dat is wel bijzonder. Hij was rijk en hij zocht Jezus te zien. Hij heeft een heel goede baan, veel geld. En jongens en meisjes, waarom zou Zacchaeus nou de Heere Jezus willen zien? Is dat uit nieuwsgierigheid? Ja, dat ook wel, dat denk ik ook wel, maar daar is ook iets anders. Door heel Israël gingen de nieuwtjes dat met die Jezus van Nazareth iets bijzonders aan de hand was. Hij bezocht tollenaren. En hij ging zelfs met hen in hun huis. En aan de ene kant was Jezus heel scherp. Hij wees ze direct op hun zonden. Maar aan de andere kant was hij ook weer heel vriendelijk naar hen. Zoals bij die tollenaar Levi, bij Matthäus, daar in Capernaum. Hij ging mee naar zijn huis en dan lezen we vele tollenaars en zondaars kwamen en zaten mede aan met Jezus en zijn discipelen. En dan wordt deze tollenaar Matthäus, deze Levi, die wordt ook nog een volgeling van Jezus. Nou, dat nieuws, dat verspreidde zich in een lopend vuurtje onder die tollenaars. Was toch wel bijzonder, want heel de bevolking haatte hem. Maar het lijkt erop dat de Heer Jezus hen niet haat. En Lucas, die schrijft in hoofdstuk 15. En al de tollenaars en de zondaars naderden tot hem om hem te horen. En Zacchaeus, ja, die wilde de Heer Jezus wel eens zien. En jongelui, is dat nou ook bij jullie het geval? We zitten vanmiddag allemaal hier in de kerk. Hebt u nou ook dat verlangen? Bent u nou vanmiddag naar de kerk gekomen met dat verlangen, met die begeerte in uw hart, dat u de Heere wel zou willen zien? Nou, voor Zacchaeus was het moeilijk. Hij is klein, hij gaat de straat op en hij ziet allerlei mensen, want iedereen wil die rabbi van Nazareth wel eens zien, want stel je voor dat hij net een wonder doet als je erbij bent. En Zacchaeus durft niet vooraan te staan, want de mensen mogen hem toch al niet. En dan ziet hij een vijgenboom en daar klimt hij in. En zo kan hij ongestoord kijken. En jongens en meisjes, dan gebeurt het. Vers 5, lees maar mee, vers 5. En als Jezus aan die plaats kwam, opwaarts ziende, zag hij hem. En zeide tot hem, Zacchaeus, haast u en kom af, Want ik moet heden in uw huis blijven. De Heere, die kijkt nou Zacchaeus aan. En die blik van de Heere raakt zijn hart. Want jongelui, dat is een doordringende blik. De Heere die alles ziet en weet. En zo ziet hij ons ook vanmiddag. Hij kijkt ons hier aan in de kerk. Hij ziet alles aan onze buitenkant. Maar hij kijkt ook naar onze binnenkant, naar ons hart. En weet je wat die blik nou doet? Als die blik van de Heere Jezus je hart binnendringt, die blik, die overtuigt je van zonde. Die doordringende blik van de Heere Jezus, ja, die velt je neer. En dan ga je heel dat zondige leven van je, dat ga je zien. Maar nou ook dat wonderlijke. Die blik van de Heere Jezus, die veroordeelt, maar dat is ook een nodigende blik. Zacchaeus, haast u en kom af. Vriend, vriendin, haast je. Stel er niet uit. Hink niet op twee gedachten. Kom, want ik moet heden in je huis blijven. O, de Heere die nodigt zichzelf uit om bij Zacchaeus te komen. En de Heere die nodigt zichzelf ook vanmiddag uit. Dat is nou zo'n oneindige zondaarsliefde. Maar de Heere bij je thuis laten komen. Daar in dat prachtige huis van gestolen geld. De Heere op je kamer laten komen. De Heere je telefoon laten zien, je computer, en dan roept de Heere je toe, kom, komt alle tot mij, die vermoeid, die belast zijt, geef dat zondige hart van je, laat dat zondige hart, laat dat aan mij zien. Zacchaeus, kom, ik ga met je mee, ik ben Emmanuel. Want ik ben gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Kom en laat ons te samen rechten. Al waren je zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, zullen worden als witte wol. En zo is dat wonder gebeurd. Dat wonder van de bekering en wedergeboorte in het leven van Zacchaeus. En als dat wonder van genade nou gebeurt in het leven van Zacchaeus, dat de Heere Zacchaeus zijn zondig leven heeft laten zien, maar ook zijn vergevende liefde. Dat harde hart van Zacchaeus werd verbroken, dan gaat Zacchaeus zijn zonde belijden. En dan zien we dat aan de vrucht, gemeente, want alles wat Zacchaeus gestolen heeft, hij zal het viervoudig teruggeven. En dan lezen we zo mooi, en hij ontving hem met blijdschap. Zacchaeus ontving de Heer Jezus met blijdschap. En over deze blijdschap gaan we het vanmiddag hebben. Daar gaan we verder over nadenken. Blijdschap, dat is de eerste gedachte, als vrucht van de geest. En dan staan we stil bij de ware blijdschap. Gemeente, de eerste vrucht van de geest, in Galaten 5, ja, dat is de liefde. De eerste vrucht is de liefde. De liefde, ja, gaat voorop, omdat God liefde is. Dat is een van zijn deugden, dat is een van de heerlijke deugden van God. En uit die liefde, daar vloeien nou de andere eigenschappen uit voort. En direct na de liefde komt de blijdschap. Zouden wij misschien niet zo vlug aan denken, maar direct na de liefde, de vrucht van de geest, daar komt die blijdschap. Dat is een rechtstreeks gevolg van de liefde. Want waar de liefde is, daar is ook blijdschap. Maar ook andersom. Waar de liefde ontbreekt, daar is geen echte blijdschap. En gemeente, dat zien we ook in de wereld om ons heen. U woont hier in Den Haag, in een grote stad. En ik was op vakantie met mijn vrouw. En dan zit je op het terrasje en dan zit je wat te drinken. En ja, dan kijk je eigenlijk aan al die mensen die voorbij komen. En toen zei ik ook tegen mijn vrouw, je ziet eigenlijk bijna niemand met een echt blij gezicht. Nee, als je al die mensen ziet, dan zie je vaak toch een gespannen blik in de ogen, gestrest. Velen stralen geen rust uit. Soms ook ontevreden. En van sommige gezichten kun je bijna de agressie ervan aflezen. En gemeente, dat kan eigenlijk ook niet anders. Want, en nu komen we gelijk eigenlijk al bij de conclusie, dat in een leven zonder God is er geen echte blijdschap. Mensen die Christus niet kennen als hun zaligmaker, als hun borg, ja, die hebben deze blijdschap van de geest nog nooit ervaren. En jonge mensen, de wereld, ja, die spreekt over vreugde en blijdschap, jazeker. En ze hebben het over fun en chillen en genieten. Lach en geniet van het leven, want het duurt maar even. Ja, dat is de vrolijkheid van het leven zonder God. En jongelui, dat kan heel wat lijken. En je kan veel geld hebben. En dan kun je heel veel zorgen ook verbloemen. Maar ik heb eigenlijk nog nooit een rijk iemand gezien zonder zorgen. Ik heb eens gehoord van een miljonair die zei, had ik al dat geld maar nooit gehad. En het is waar, we kunnen met geld heel veel verbloemen. Maar echte blijdschap hebben deze mensen niet. En we zouden zeggen, ja, wij leven in een samenleving die een ongekende hoogte heeft bereikt. Iedereen ontvangt onderwijs in Nederland. We hebben een gezegende gezondheidszorg. De techniek die heeft ons van alle gemakken voorzien. Er is volop welvaart. Wij zouden zeggen, ja, iedereen is gelukkig. En toch hebben de meeste mensen geen ontspannen leven. Kijk maar eens naar de maandenlange wachttijden voor psychologische hulp. Veel mensen tobben. Ze leven zonder hoop. En Zacchaeus was een rijk man. En hij had het allemaal goed voor elkaar daar in Jericho. Die prachtige palmstad met al die bronnen. Heerlijk klimaat, dat mooie uitzicht over de Dode Zee. Het was genieten daar. Maar echte blijdschap had hij niet. Nee, jongelui, waar vond hij nou die echte blijdschap? Die echte blijdschap, die vond hij toen hij aan de voeten van Jezus gebracht werd. En dat hij zijn zonde beleed. En toen hij mocht horen, Zacchaeus, haast u en kom af, want ik moet heden in uw huis blijven. Ja, de ontmoeting met de Heere Jezus, dat geeft blijdschap. En jongelui, dat is een bijzondere blijdschap waar de wereld om lacht. Waar je onkerkelijke vrienden mee spotten. Want die zien niks in die blijdschap van de christenen. Nee, dat je nu toch op zondag daar twee keer naar de kerk moet en dat nou eenmaal, dat per se moet van je ouders. Dat is een last. Maar, jonge mensen, als je nu naar Zacchaeus zou kijken, dan zie je de verandering in zijn gezicht. En dan zie je dat die harde trekken, dat die weg zijn. Hoe is dat mogelijk? Ja, hij heeft Jezus gezien. O, de Heere die hem niet te slecht vond. De Heere die hem niet verachtte. Nee, de Heere die hem opgezocht heeft. Die hem gevonden heeft. En dat is het grote geheim. Zacchaeus, die mag nou door genade weten dat de Heere ook hem lief heeft. En dat zijn zonden vergeven zijn. En van die vergeving in Christus mag Zacchaeus gaan leven. Een Engelse dichter, Charles Wesley, die heeft hele mooie hymns geschreven. Een van die hymns is And Can It Be. En daar bezingt hij, daar dicht hij het geheim van de verlossende genade in Christus. En dan zegt Wesley, als de Heere je nou opzoekt, en dat de Heere nou brengt aan zijn voeten en je mag hem vinden, dan zegt Wesley, ja, mijn ketenen vielen af. Die ketenen waarvan ik vastgeklonken was, de keten van de zonde en van de Satan en van de wereld, die ketenen vallen af. En mijn hart werd vrij en ik stond op en ging heen en volgde de Heere. En als dat wonder nou gebeurt in je hart, door wedergeboorte en bekering, dan geeft dat een onuitsprekelijke blijdschap. Ja, dat geeft vrolijkheid des harten. Want gemeente, dat zien op Jezus, dat geeft de ware blijdschap. Dat zien op Hem, Dat wij alles verbeurd hebben. Dat wij zondaren zijn. Maar als de weg dan ontsloten wordt en dat je mag zien op de zaligmaker, op de schuldovernemende borg, dat Christus nou alles volbracht heeft, dat hij aan het recht van zijn vader voldaan heeft, dat geeft een diepe innerlijke blijdschap, dat geeft waar geluk. De psalmist, psalm 26, die weet ook van dat geheim. Die zingt, wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel. En deze blijdschap, die schenkt de Heere nu door zijn geest. En weet u gemeente, als dat wonder nou aan je hart plaatsvindt, dan neemt de Heere die blijdschap nooit meer terug. Johannes, de apostel van de liefde, die schrijft in Johannes 16, uw hart zal zich verblijden. En niemand zal uw blijdschap van u wegnemen. Want de zaligheid ligt vast in dat volbrachte werk van Christus. Volk des Heren, wat is dat toch een grote troost. Dat er geen afval der heiligen is. Wat de Heere begonnen is, ja, dat zal hij ook voleindigen. En de Heilige Geest die in dat hart komt wonen, die blijft daar tot in eeuwigheid. Want waar de geest werkt, daar werkt hij ook blijdschap. En ik weet wel, straks zullen we daar ook bij stilstaan, daar zijn hindernissen. Daar kunnen ook, kan strijd komen in het leven. Daar kunnen allerlei hindernissen komen. De Satan die altijd maar weer dat werk van de Heere probeert uit te blussen. Dat zullen we straks zien in het tweede punt. Maar er is geen afval der heiligen. De Heere regeert en hij zal zijn werk voleindigen. Wij kunnen in onze reformatorische gezindte soms niet zo goed uit de weg met blijdschap. Wij zijn vaak geremd en het wordt nogal eens negatief ingekleurd. Als er Gods kinderen zijn die blijmoedig zijn, ja, dan worden ze soms met een beetje argwaan bekeken. Dat we in deze gebroken wereld niet blij zouden mogen zijn. Maar wat zegt nou Gods woord over blijdschap, gemeente? Als u dat eens nagaat, in een concordantie, blijdschap, vrolijkheid in de Bijbel, nou dan komen we heel veel tegen. Allereerst dit, de blijdschap vindt net als de liefde haar wortel in Christus. De blijdschap die bloeit alleen op vanuit de gemeenschap met Christus. En als de zondaar uit en door genade van Christus mag leven, ja dan is er ook blijdschap, daar weten Gods kinderen van. Als dat wonder van genade, als dat mag schitteren in je leven, dan geeft de Heere er ook blijdschap bij. Want genade en blijdschap, ja die horen bij elkaar. En in het Grieks is het bijna hetzelfde woord. Charis, genade, chara, blijdschap. Genade heeft alles te maken met de vergeving van zonde, de genezing en de bevrijding. En als je Gods ingrijpen in je hart mag ervaren, dan schenkt de Heere met die genade ook blijdschap. Want zonder genade kan er geen echte blijdschap zijn. En als de genade nu in de opwas, in het groeien, in de opwas, mag toenemen in het hart van een kind van God, ja dan wordt ook die blijdschap verdiept. En dan wordt ook die blijdschap vervuld. Dus Gods genade is het fundament van de blijdschap. En overal in de Bijbel komen we de blijdschap tegen als vrucht van de geest. Ik wil daar een paar voorbeelden van geven. We komen blijdschap tegen op vele plaatsen in de Bijbel. Als het volk van Israël zijn feesten en gedenkdagen houdt, dan is er vrolijkheid des harten. Ik heb dat ook al in Israël meegemaakt. En dat is dan geen platte vrolijkheid. Nee, de blijdschap van het hart. In Deuteronomium 26, daar zegt de Heere, als het volk Israël in het beloofde land binnen zal komen, en als ze dan de eerstelingen van de oogst aan de Heere zullen offeren, dan zegt de Heere tegen dat volk, en gij zult vrolijk zijn over al het goede dat de Heere uw God aan u en uw huis gegeven heeft, gij en de leviet en de vreemdeling die in het midden van u is. De Heere zegt tegen de Israëliet dat hij vrolijk mag zijn, vrolijk moet zijn, blij moet zijn voor al het goede dat de Heere hem en zijn gezin gegeven heeft. Het is een bevel van de Heere en ook de leviet en de vreemdeling, ja, die mogen delen in deze blijdschap. In het boek Esther komen we ook de blijdschap tegen. Het Joodse volk is een volk van smart, dat weten we. Haman, de antisemiet, die heeft dat vreselijke duivelse plan, dat volk moet uitgeroeid worden. Maar dat kan natuurlijk niet, want er is de belofte van het zaad, de belofte van de Messias. En dan wordt Haman wordt ontmaskerd en dan staat er in dat laatste hoofdstuk van Esther, daarom maakten de Joden de 14e dag der maand Adar ter vreugde en maaltijden. Een vrolijke dag. Ook Nehemia spreekt over de vrolijkheid van het hart. Als dat volk de tempeldienst hersteld heeft en ook die muur van de stad Jeruzalem weer opgebouwd heeft, na de ballingschap, dan is er vrolijkheid. En dan lezen we bij Nehemia, en zij offerden dezelfde daags grote slachtofferen en waren vrolijk, want God had hen vrolijk gemaakt, met grote vrolijkheid. En ook waren de vrouwen en de kinderen vrolijk, zodat de vrolijkheid van Jeruzalem tot van verre gehoord werd. En als dan kort daarna dat loofhuttenfeest gevierd wordt, na jaren weer in Jeruzalem, dan zegt Nehemia tot het volk, want de blijdschap des Heren, die is uw sterkte. Het volk staat daar vergaderd op het tempelplein en dan horen ze Ezra de wet voorlezen. En dan komen ze tot schuldbelijdenis, ze barsten in huilen uit en ze ervaren het. Ze hebben het tegen een heilige en rechtvaardig God, hebben ze gezondigd. En na deze schuldbelijdenis roepen Ezra en Nehemia tot het volk toe. Ween niet en bedrijft geen rouw, want de blijdschap des Heren, die is uw sterkte. Want lieve mensen, er is een helper in de hemel. Oh, dat we ons dan toch in de Heere zouden verheugen voor al het goede wat de Heere iedere dag aan ons geeft. De Heere die nou zo genadig is. De Heere die zo barmhartig en langmoedig en groot van goedertierenheid is. En te meer de Heere zelf is verblijd. Dat zien we steeds weer in de schrift. De Heere zelf is verblijd. Dat hij weer aan zijn eer komt. Zoals bij Nehemia, dat de tempeldienst van de verzoening hersteld is. En dan mag er blijdschap in de Heere zijn. Nogmaals gemeente, dat is een blijdschap waar de wereld helemaal vreemd van is. De psalmen, ja, die spreken ook van blijdschap en vreugde in het dienen van de Heere. Ik denk aan psalm 100. Er staat een mooi voorbeeld van. Dien de Heere met blijdschap en komt voor zijn aanschijn met vrolijk gezang. Deze psalm die werd gezongen door de Israëlieten bij de dankoffers. Als al die families opgingen naar Jeruzalem met hun offers, met hun offergaven. Als je in Galilea woonde of helemaal in het zuiden, had je vier, vijf dagen moest lopen met de eerstelingen in je hand en dat je zo met je zonen opging naar Jeruzalem en dan stonden ze daar voor het heiligdom. En dan dankten ze de Heer. Dan hadden ze daar ook naar verlangd om de nabijheid van de Heer te ervaren. En dan mochten ze het uitroepen, ook tot de Heer, dat hij zo goed voor hen gezorgd had. Dat de Heere zo goed is, dat hij weer iedere dag voor hen zorgt en dat er weer oogst was. Er zijn ook andere psalmen die spreken over de blijdschap des Heeren. Ik denk psalm 42 en 43. Dat is één psalm in ons psalmboek. Twee psalmen, dat is eigenlijk één psalm. En daar is David, die verlangt Naar de nabijheid van de Heere. Hij is in grote nood. Hij moet vluchten voor de vijanden. Waarschijnlijk voor zijn eigen kind, Absalom. Het is een en al onrust in zijn hart. En dan stort hij zijn hart voor de Heere uit. En dan zegt hij, doe mij recht, o God. En twist gij mijn twistzaak. Bevrijd mij van de vijand en uit dit goddeloze land. Zend uw licht en waarheid, dat die mij leiden. En dat ze mij brengen tot de berg uwer heiligheid en tot uw woning. En Heere, wilt u mij weer herstellen in de gemeenschap met u. Dat ik uw nabijheid weer mag ervaren. Want Heere, ik heb uw licht nodig. Hemelslicht. Zend, Heere, uw licht en uw waarheid. En dat ik inga tot Gods altaar, tot de God der blijdschap, mijner verheuging. En u met de harp loven, o God, mijn God. Ja, David is ver verwijderd van Jeruzalem. Ver verwijderd van het heiligdom. En hij verlangt om voor het aangezicht des Heren te staan in de offerdienst, waar de naam des Heren geprezen wordt, waar tot eer van de Heren gezongen wordt. En als hij dan zo ver verwijderd is, en dat hij dan de gemeenschap van de Heren weer mag proeven en smaken, dat de Heren nou zo goed is voor hem, voor dat telkens afdwalende kind, dan wordt dat zo'n groot wonder voor hem, gemeente. O, dan springt zijn hart van vreugde op en dan zegt hij, de God der blijdschap, mijner verheuging. Daar mag hij zich in verblijden. In het Hebreeuws staat het er nog heel duidelijk. Tot de God van vreugde, mijner gejubel. Zo vol mag hij zijn. Is David dan in Jeruzalem? Nee, hij zit dan nog bij de berg Hermon. Hij is nog steeds op de vlucht voor de vijanden. Maar hij mag zien dat de Heere van hem afwijkt. En hij mag zien dat de Heere voor hem zorgt, iedere dag weer. En ook al is hij dan als een balling op de vlucht, hij mag zich verblijden in de God van vreugde, van mijn gejubel. O gemeente, mag u daar nou ook iets van kennen in uw leven? Want de Heere is het zo waard. David zat daar in droefheid, in smart, met veel vragen. Hij moest vluchten als koning, veel vragen. Maar de Heere nam zijn droefheid weg. En het werd in blijdschap veranderd. Zijn dan die droevige omstandigheden veranderd? Nee, maar hij mocht proeven en smaken dat de Heere zo goed is. En die band met de Heere, die mocht opnieuw hersteld worden. En volk des Heeren, als dat gebeurt nou in je leven, als de Heere zich weer openbaart aan je ziel, ja, dan springt je hart van blijdschap op. En misschien zegt er hier iemand vanmiddag in de kerk, ja, maar het is toch niet alleen blijdschap en vreugde in het leven van Gods kinderen. Het is waar, we lezen in Galaten 5 dat blijdschap, dat een vrucht van de geest is. Dat moeten we wel vasthouden, gemeente. Blijdschap is een vrucht van de Heilige Geest. Ja, maar, zegt u, ja, maar is het werk van de Heilige Geest dan alleen het geven van blijdschap? O gemeente, geestelijke blijdschap staat nooit op zichzelf. Dat heeft een context, dat heeft een verband. Blijdschap heeft ook te maken met droefheid. Want wanneer heeft David nou dat hoogtepunt van blijdschap ervaren in Psalm 43? Ik heb het daarnet al gezegd, toen hij aan de grond zat. En dat zijn tranen waren hem tot spijze dag en nacht. Hij zat in de banden. En hij riep uit, Heere, daar uw golven en uw baren mijn benauwde ziel vervaren. Heere, waarom vergeet u mij? O, zijn hart was vol verdriet en vragen. Maar de Heere weet wat zijn kind nodig heeft. En dan gaat de Heere afdalen in dat hart. En als de Heere dan overkomt in dat hart van David wat vol droefheid is, dan gaat de Heere David troosten. En dan gaat de Heere tot zijn hart spreken. En dan geeft de Heere hem woorden van hoop. Want dat geeft blijdschap in het hart. Dan wordt de troefheid weggenomen. Dat geeft die grote blijdschap als je weer ervaren mag. Dat de Heere je niet vergeten heeft. En deze blijdschap, die kan alleen ervaren worden als er droefheid is. Want daar begint de Heilige Geest mee. Daar begint de Heilige Geest mee. Als hij een zondaarshart overtuigt en verbrijzelt. En dan wordt die droefheid naar God in het hart geboren. Die droefheid naar God die een onberouwelijke bekering brengt tot zaligheid. En dan komen er tranen over je zondig leven. Tranen over dat verleden van je. Maar als dan de Heilige Geest, want dat is dat heerlijke werk van de Geest. Maar Owen altijd maar weer dat zo benadrukt. Wat is nou het werk van de Heilige Geest? Dat hij dan zo'n zondaar brengt aan de voeten van Christus. Als een schuldovernemende borg. En dat je door die tranen heen de blijdschap van de Heere mag ervaren. En gemeente, dat is het wonderlijke. En dat geeft een danklied in het hart. En dat mogen we ook zien bij David in Psalm 42. Dat hij mag eindigen in die God der blijdschap, mijner verheuging. Hij kan er niet eens in één woord zeggen. Als de Heere overkomt in je hart. En je mag proeven en smaken dat de Heere goed is. O, dat is de God van vreugde, mijner gejubel. En gemeente, laten we daar ook van gaan zingen. In Psalm 42. Psalm 42, vers 2. Psalm 42, het tweede vers. Ik heb mijn tranen onder het klagen tot mijn spijze dag en nacht. Daar mijn spotters durven vragen, waar is God die gij verwacht? Mijn benauwde ziel versmelt als zij zich voor ogen stelt. Hoe ik onder stemmen snaren feest hield met Gods blijde scharen. En dan mag diezelfde David, die mag in het vijfde vers, mag die eindigen. Maar de Heere zal uitkomst geven. Psalm 42, de versen 2 en 5. brengt het tweede, de blijdschap, als vrucht van de geest, de hindernissen. Want gemeente, misschien zijn hier ook mensen die vanmiddag zeggen, ik vind het een moeilijke preek, want ik ben helemaal niet blij. Ik verkeer in moeilijke omstandigheden. Ik top met mijn gezondheid. Ik ben zo moe, ik heb nauwelijks energie. Ik heb zorgen over mijn kinderen. Ik sleep een trauma mee vanuit mijn jeugd. Hoe kan ik nou blij zijn? Alles keert zich tegen mij. Ja, dat is heel moeilijk. En gemeente, laten we dan eens luisteren naar wat Paulus ons zegt. In Filippenzen 4, vers 4. Daar zegt Paulus, verblijd u in de Heere te alle tijd. Wederom zeg ik, verblijd u. En dan hoor ik u al denken, ja maar dat is Paulus, makkelijk gezegd. Maar lieve mensen, als Paulus deze woorden schrijft, in Filippenzen 4, verblijd u in de Heere te alle tijd. Wederom zeg ik, verblijd u, waar is Paulus dan? Oh, dan zit Paulus, jongelui, dan zit Paulus in de gevangenis. Dan zit hij in een of andere vunzige kerker. Dus dan heb je weinig reden om blij te zijn. En waar haalt hij dan toch de moed vandaan om over blijdschap te spreken? En hij zegt het niet één keer, nee, hij zegt het meerdere keren. Wederom, zeg ik, verblijd u. En duidelijk voor ons is dat Paulus de blijdschap niet ontleent aan de omstandigheden. Want als je, we weten het, hij zit daar in die gevangenis, dan zou je toch geen moed meer hebben. Dan zou toch de moed in je schoenen zakken. Maar gemeente, Paulus schrijft ook daar in de gevangenis over de blijdschap. Want de blijdschap bij Paulus vloeit uit een andere bron. Die vloeit uit de bron met een hoofdletter. Want we moeten het wel goed lezen. Verblijd u in de Heere te alle tijd. We kunnen er zo vlug overheen lezen. Verblijd u te alle tijd. Nee, dat staat er niet. Verblijd u in de Heere te alle tijd. En gemeente, dat is het. In de Heere. Dus niet alleen verblijden als het goed met je gaat en dat je op een berg zit. Nee, je ook verblijden als je in een dal zit. En misschien wel in een heel diep dal. Paulus is daar een voorbeeld van. En ook anderen uit de kerkgeschiedenis, uit de zendingsgeschiedenis. Dat ze zo de nabijheid mochten ervaren. Dat het schavot eigenlijk wachtte, maar dat ze zo de nabijheid van de Heere mochten ervaren in gevangenissen en in concentratiekampen. Ja, gemeente, het is een plicht om ons in de Heere te verblijden. En gemeente, eigenlijk ja, denken we daar niet zoveel over. Hoe komt het toch dat we onszelf daar zo weinig op wijzen en ook anderen? Want Paulus, die schrijft het aan de Filippenzen als een bevel. Verblijd u in de Heere, te alle tijd. Wederom zeg ik, verblijd u. En wat kunnen er dan niet in hindernissen zijn, waardoor de blijdschap in ons leven niet echt op kan bloeien? Er zijn hindernissen. Er is de hindernis, ik zal er een paar noemen, daar is de hindernis van bezorgdheid. O gemeente, wat kunnen we ons onnodig zorgen maken? Wat kunnen we tobben over van alles en nog wat? In hetzelfde hoofdstuk, in Filippenzen 4, waar Paulus schrijft over die blijdschap, vermaant Paulus de gemeenteleden van Efeze om niet overbezorgd te zijn. Want als je overbezorgd bent, dat verhindert de blijdschap. Dan zegt Paulus, wees in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerten in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God. Maar gemeente, weet u wat nu het probleem is van al ons getop en van al onze overbezorgdheid? Ja, dat is onze hoogmoed. Want we denken dat we het zelf moeten doen. We denken dat we het zoveel zelf op moeten lossen. En we denken zoveel dat we het in eigen kracht moeten doen. En natuurlijk, we bidden wel, maar we moeten het toch wel zelf in handen hebben. En zo tobben we maar voort. En al die dingen die ons naar beneden drukken. Om wat kunnen we ons druk maken over de kleinste dingen? Wat kunnen we denken, als wij geen actie ondernemen, ja dan gaat het helemaal verkeerd. En dan gaan we zitten piekeren. We gaan slecht slapen. En we denken niet meer positief en het negatieve gaat de overhand op, gaat overheersen. En wat is dan het gevolg? Ja, je raakt bevreesd in plaats van verblijd. En je vergeet Filippenzen 4 vers 6. Wees in geen ding bezorgd, maar laat u begeerten in alles. Door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. O gemeente, als u nu zo tobt, breng dan alles, ja alles, bij de Heer. Breng al je lasten bij Hem. Hoe dan? Biddende, smekende, in dankzegging. En ik kom wel eens tot de ontdekking dat mensen met veel zorgen en moeite, dat ze het eigenlijk niet bij de Heer brengen. Dat ze eigenlijk ook niet meer durven bidden. Ja, ze bidden nog wel, maar eigenlijk, ja, uit sleur. En dat ze soms ook al tegen me zeggen, ja, maar dominee, de Heere hoort me toch niet. En dat ze dan ook hun zorgen niet eens meer benoemen. Dat ze het maar laten. Maar gemeente, dat is van de Satan. Die wil niet dat u het bij de Heere brengt. Maar dan zegt de Heere tot ons ook vanmiddag, breng nou alles bij mij. Maak het mij bekend. En laat je bezorgdheid bij mij achter. Neem het niet steeds mee als je amen zegt. Want wat is nu het probleem? Ja, dat mensen wel van hun nood verlost willen worden en van al hun zorgen. Maar het groot is niet van zichzelf verlost willen worden. En daarom zegt ook de Heere Jezus, daarom zijn die bezorgd, zeggende, wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmee zullen we ons kleden, want al deze dingen zoeken de heidenen. Want uw hemelse Vader weet dat gij al deze dingen behoeft, maar, zoekt eerst het Koninkrijk van God. En zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Onze hemelse Vader weet wat we nodig hebben. En daarom dat we onze blijdschap niet laten overschaduwen door overbezorgdheid. Om het nou los te laten in de hand des Heren. Is nog een hindernis, gemeente. En Spurgeon die schrijft daarover. Als we aan Spurgeon denken, dan denken we aan een krachtige man, een sterke man. Duizenden mensen kwamen naar hem toe om zijn preken te horen in Londen. Maar wat heeft die sterke grote man, zo denken we aan Spurgeon, wat heeft hij vreselijk geleden. Wat heeft Spurgeon vreselijke pijnen gehad. Een hele erge vorm van jicht. En ieder jaar moest hij zijn gemeente van Londen 5 maanden verlaten om te kuren aan de Franse Riviera. De Spurgeon, die wist wat het was. Die wist wat verdrukking was. Spurgeon wist wat beproeving was. En dan wijst hij op een andere hindernis in een preek. Hij zegt, broeders, melancholie, zwaarmoedigheid, is geen vrucht van de geest. Neerslachtigheid is vaak het gevolg, zegt Spurgeon, van ongeloof of van een gekoesterde zonde. Of dat de Satan je zo benauwt. Maar de vrucht des geestes is blijdschap. En dan gaat Spurgeon verder. Hij zegt, het voortdurend naar onszelf kijken, in plaats van alleen op Christus zien, is genoeg om ellende in het hart te veroorzaken. O mijn broeders, let er goed op dat u de echte, heilige, gewijde en heerlijke vrucht van de geest zult voortbrengen, die in één van haar vormen blijdschap is. O gemeente, wij moeten afgebracht worden Van alles wat van onszelf is. Maar wat kunnen we ons heimelijk betrouwen op onze goede werken. En op onze wettische dienstbaarheid. Wat kunnen we daar heimelijk ons vertrouwen op stellen. En dat we ons vertrouwen niet volledig op de Here stellen. En als dat gebeurt, dan hebben we ook niet die echte blijdschap. Spurgeon, die noemt nog een oorzaak van neerslachtigheid. Hij zegt, ja, een gekoesterde zonde. Als je dat hebt. En gemeente jonge mensen, dat is een groot struikelblok. Waardoor onze blijdschap verdwijnt. Als wij vasthouden aan een bepaalde zonde of aan een zondige levenshouding, ja, dat verstoort de omgang met de Here. En dat voel je. Dat weet je ook. Gods kinderen weten dat. En dan wordt het donker in je hart als je slordig door het leven gaat. Als die eerste liefde wat afgezakt is en je wordt slordig in je leven, komt een donkerheid, een duisternis in je hart en dan is die blijdschap, die is ook weg en die glans over je leven is weg. En dat is verstikkend. En we weten het van David in Psalm 51. Zolang hij zijn zonde niet beleed, kwijnde hij weg. En daarom, lieve mensen, lieve jeugd, wees eerlijk voor de Heer. Beleid je zonde voor hem, want hij weet wat in je hart leeft. En dat hoef je voor hem niet te verbergen. Je hoeft je voor de Heer niet te schamen. Want alleen in een weg van schuldbelijdenis komt er weer ruimte voor aanbidding, voor blijdschap en vrede in je hart. En volk des Heren, hoe komt het dan toch? Hoe komt het dat we het zo weinig als onze plicht zien om ons in de Here te verblijden? Hoe komt het dat we ons daar zo weinig toe aansporen en ook de anderen? Hoe komt het dat we meer klagen dan de Here lof zingen? Is dat niet omdat we onder de maat leven? Is dat niet vanwege ons wereldgelijkvormig leven? Ons slordig leven. Of dat we zo weinig gunnend zijn naar anderen toe. Vragen die we mee moeten nemen in de binnenkamer. En nog een vraag, gemeente. Ik vroeg me af, bij het maken van deze preek, hoe het nou komt. Hoe zou het nou komen dat er in landen waar vervolging is, dat er meer blijdschap onder de christenen is dan bij ons. Ik zal nooit vergeten dat ik in China was en daar in een ondergrondse gemeente preekte. Dat gebouwtje zat propvol met mensen. Ieder moment was er een dreiging, altijd die dreiging, er kan een inval komen. Maar wat heerste daar, in dat kleine gebouwtje, wat heerste daar een vrede. En wat heerste daar een tastbare innerlijke blijdschap bij die mensen. En gemeente, waar is dan onze blijdschap? We gaan naar een afronding toe. Dus op de liefde. De liefde is de eerste vrucht van de geest. In Galaten 5. De liefde is de eerste vrucht. Maar op die liefde volgt de blijdschap. En we hebben stilgestaan bij de blijdschap van de wereld. Dat is een blijdschap die leeg is. Een blijdschap ook wat geen blijdschap is. Die je naar de rampzaligheid brengt. En we hebben ook gezien wat ware blijdschap is. Maar dan kan er ook in christelijke kring, kan er ook een geforceerde blijdschap zijn. Een opgelegde blijdschap. U weet dat wel, met zo'n tandpasta glimlach en alles moet goed aanvoelen en alles moet bijzonder zijn en prezen. En ach mensen, dat prik je zo doorheen. Maar nou een vraag aan jullie en aan iedereen. Mag je die blijdschap nou van de Here uit genade kennen in je leven? Mag je dat nou kennen? Straal je dat uit? Want als je de Here mag kennen, als je borg, als je zalig maken, dan zie je dat. Dan zie je dat aan je blik, in je ogen, aan je gelaatsuitdrukking. Dan zie je dat ook hoe je reageert in je houding, aan je woorden, hoe je eruit ziet in je kleding. En misschien zeg je, ja, maar hoe kom ik er dan aan? De Heere Jezus zei tegen zijn discipelen in Johannes 16. Tot nog toe hebt gij niet gebeden in mijn naam. Bid en gij zult ontvangen, opdat uw blijdschap vervuld zij. O gemeente, de blijdschap. Die blijdschap in de Heere, daar hebben we het natuurlijk over. Die blijdschap in de Heere, ja, die heeft nou alles te maken met kennis van de Heere Jezus. En hoe meer je geworteld bent in Hem, hoe nauwer je met Hem leeft, hoe meer verwondering, hoe meer blijdschap ook door het geloof. En zo hebben al Gods kinderen, zo hebben ze te staan en ook te bidden in die opwas. In de genade, wat hebben we dat nodig, volk des Heren? Die opwas in de genade, om zo verdiept en geoefend te worden in de kennis van Christus. Want het gaat zo vaak op en neer in ons leven. Het gaat zo vaak op en neer en niet altijd is de vrucht van de geest, die ligt niet altijd boven. En wat kan er een strijd zijn? Wat kan er een droefheid zijn? Wat kan er een benauwdheid zijn? Wat kan er een beproeving zijn? Zoals bij Paulus. Dat hij daar in de gevangenis zat. Maar als het goed is, dan verlangt een kind van God toch naar die blijdschap. Naar die blijdschap in Christus. De blijdschap in de Vader. De blijdschap in de Zoon. De blijdschap in de Heilige Geest. En dat is nou een blijdschap, gemeente, die geleerd wordt. Ja, die knielend en beleidend geleerd wordt aan de voeten van Christus. Oh, dan mag je, en dan mag je in deze gebroken wereld, dan mag je wel eens ervaren met Psalm 26. Wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel. En dat we dan zo onze levensreis zouden mogen reizen zoals die moorman uit Ethiopië. Want dan staat er van hem geschreven, en hij reisde zijn weg met blijdschap. Amen. Heren, dan komen we tot u. En dan vragen we ook om die blijdschap. Dat we dat zouden mogen ervaren. Want Heer, een mens van nature die is vreemd van deze blijdschap. Als we de Heer niet kennen, als we nooit geknield hebben en onze zonde beleden hebben. Als dat wonder van bekering nooit in ons leven gebeurd is, dan kennen we deze blijdschap ook niet. Dan hebben we deze blijdschap ook nooit geproefd en gesmaakt. O Heer, dat we dan haast zouden maken met ons leven. Want we zijn nog in het heden der genade als we zonder u leven. En het is ook bereid uw huis, want gij zult sterven. Ach Heere, dan bent u nog zo goed voor ons. Dat we twee keer in uw huis hebben mogen zijn. Dat we onder dat woord die heerlijke klanken van het evangelie hebben mogen verkeren. En als degene dan zonder u leven, Heere, dat we de toevlucht tot u zouden nemen. In een knielend en beleidend leven. Heere, gedenk ook uw kinderen. Dat we beleiden ook met schuld. Dat we zo vaak onder de maat leven. En dat we zo weinig die blijdschap uitstralen. Maar zou u het weer eens willen vernieuwen, Heere. Zoals bij David. Zoals bij David. Ja, de golven en de baren gingen over hem heen. Maar hij mocht zich verblijden. In de God van mijn gejubel. Hij mocht zich verblijden. In de God mijner verheuging. Heere, zou u zo uw kinderen ook willen sterken. Wilt u zijn met de gemeente. Gedenk de jongeren die weer naar school gaan. Of die alweer naar school geweest zijn. Heere, wilt u ze behoeden en bewaren. Voor de gevaren, voor de zonde. En bovenal dat ze u mogen kennen, Heere. En zo bidden we ook voor de ouderen onder ons. De vaders, de moeders, de alleenstaanden. Heere, zie ons in genade aan. Neem ons in uw hoede, Heere, en bewaar ons. Om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, we eindigen met Psalm 26, het 8e vers. Wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor voor u kniel in het huis dat gij u hebt gesticht. Hoe lief heb ik uw woning, de tent, o hemelkoning, die ge u ter eer hebt opgericht. Psalm 26, vers 8. Gemeente, ontvang u de zegen des Heren en ga daarna heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.